Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste luisteraars, hartelijk welkom in een nieuwe uitzending van De Rots in de Branding. En voor vandaag steken we de Atlantische Oceaan over en komen we terecht in, toch vandaag, de grootste stad van de Verenigde Staten. De stad telt vandaag 9,5 miljoen inwoners, verspreid over 790 vierkante kilometer. Ter vergelijking, ons België telt 11 miljoen inwoners op een 30.000 vierkante kilometer. De stad bestaat uit 5 stadsdelen: de Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens en Staten Island. Het ligt aan de Hudsonrivier, die uitmondt in de haven van de stad. Veel monumenten en wijken van de stad zijn vandaag wereldberoemd en staan vaak symbool voor de Verenigde Staten in het algemeen. Zo zijn er het Vrijheidsbeeld, Wall Street, de wolkenkrabbers zoals het Empire State Building en het Chrysler Building. Maar het oude, in 2001 door terroristen vernietigde World Trade Center, met de Twin Towers, werd vervangen in 2014 door het One World Trade Center. De drukte en levendigheid geven deze stad de bijnaam The City That Never Sleeps, de stad die nooit slaapt. En jullie hebben al verstaan over welke stad het zal gaan. En ben je nog niet zeker? Luister dan naar het eerste lied.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues.
It's up to you, New York, New York, New York.
En beste luisteraars, we bezoeken dus de stad New York. Ik stel voor heel geresumeerd de geschiedenis van deze stad op te rakelen. In het gebied van deze Hudson-rivier leefden de Delaware-Indianen. Zij bekwamen deze naam door de Europeanen. In 1524 ontmoetten deze Indianen de eerste Europese ontdekkingsreiziger van New York, de Italiaan Giovanni da Verrazzano, die in dienst stond van Frankrijk en dit in het gebied van het eiland Manhattan. En de naam van de locatie werd eerst Nouveau-Angoulême. In 1609 werd het gebied verder uitgepluist door Henry Hudson, een Engelsman in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, die alles in kaart bracht. Dankzij Hudson ontstond een bloeiende handel in pelzen tussen Nederland en de inheemse bevolking. Echte nederzettingen kwamen er vanaf 1624 door een groep protestantse Waalse families, ook op het eiland Manhattan. En ze werden snel gevolgd door Duitse, Nederlandse en Britse families. Het gebied bekwam zelfs een tijd de naam van zowel Nieuw-België als Nieuw-Nederland. Vanaf mei 1926 ontstond de naam Nieuw Amsterdam met een eerste gouverneur. Bijvoorbeeld in 1653 kwam er een muur ter bescherming tegen de Indianen. En vandaar de aangrenzende straat Wall Street, Muurstraat. Om een verhaal kort te maken, in 1664 werd Nieuw Amsterdam veroverd door de Engelsen, die er de naam New York aangaven, afgeleid van de hertog van York. 9 jaar later kwam het voor 1 jaar terug in handen van de Nederlanders en bekwam het even de naam Nieuw Oranje met als gouverneur Peter Stuyvesant. Om dan door het verdrag van de Vrede van Westminster in 1674 definitief in handen te komen van de Engelsen. De Nederlanden bekwamen in ruil Suriname. 5 jaar na het einde van de onafhankelijkheidsoorlog in 1788 werd New York de hoofdstad van de Verenigde Staten en het jaar daarop werd George Washington in de Federal Hall uitgeroepen tot de eerste president. De stad veranderde in de 19e eeuw, sterk door grootschalige immigratie en uitbreiding van de infrastructuur. Op het einde van de 19e eeuw werden de eerste bovengrondse metrolijnen gebouwd met vele spoorlijnen en tramnetten tot ver buiten de stad, waardoor de gehele agglomeratie zeer snel uitbreidde. Vooral de opening van de ondergrondse metro in 1904 droeg bij aan de eenwording van de nieuwe stad. Tot zover deze ruwe samenvatting, want eigenlijk is het de bedoeling om een bezoek te brengen aan het New York van de 19e eeuw. Maar we gaan toch eerst luisteren naar een gospelkoor met Gebed voor de stad, Prayer for the City.
Create within us a servant heart.
Beste vrienden luisteraars, we bevinden ons dus in de grote stad New York en zetten de tijd als het ware stil in de 19e eeuw. Op de katholieke website Aletea verschenen twee artikels met een merkwaardige titel of een titel die de nieuwsgierigheid opwekt: hoe de katholieken New York hebben gered. Het begon allemaal in 1815, in een tijd waarin de stad New York, voor degenen die het New York van vandaag kennen, onherkenbaar zou zijn geweest. Canal Street, die een echt kanaal was in die tijd, was de noordelijkste grens van de stad. En daarachter liggen heuvels, bossen en boerderijen, verspreid rond de Hudsonrivier. Terwijl een 80.000 mensen hun brood verdienden met de traditionele handel, werd New York snel de commerciële hoofdstad van de natie, dankzij de bloeiende haven. De ontluikende katholieke gemeenschap, die voornamelijk bestond uit Ierse, de meerderheid, Duitse en Franse immigranten, vormde de religieuze minderheid en telde een 15.000 zielen. Maar er heerste tevens een sterke anti-katholieke geest onder de afstammelingen van de kolonisten. Het bisdom bestreek heel New York en een deel van New Jersey, maar met slechts 4 priesters en 3 kerken. St. Peter's op Barclay Street, St. Patrick op Mulberry Street en St. Mary's in Albany. Een waar probleem. Op 24 november 1815, na een uitputtende zeereis uit Europa, waarbij veel passagiers dachten dat hun leven in de diepte van de Atlantische Oceaan zou eindigen, liet het 147 ton wegende schip Sally het anker vallen in de haven van New York. De overtocht had 67 dagen geduurd. Uit het schip stapte een uitgeputte 68-jarige man, de Ierse bisschop, Dominicaan John Connolly, en zette voet aan de bruisende dokken van de East River. Voordien was hij professor in Rome. Hij was op 4 oktober 1814 door Paus Pius VII benoemd tot de tweede bisschop van New York. Maar hij was eigenlijk de eerste bisschop die ook daadwerkelijk in New York was geraakt. Zijn voorganger, dus de eerste bisschop, was er wegens een embargo tijdens de Napoleontische oorlogen nooit geraakt. Hij beheerde zijn bisdom per correspondentie met de plaatselijke missionarissen. Bisschop John Connolly wordt beschreven als een kleine man en een persoon van meer dan gewone mildheid en zachtaardigheid. En we zien hem te voet door de stad stappen om de armen en zieken te bezoeken en verzorgen. Volgens historicus Peter Gilday is het te betwijfelen of in de hele geschiedenis van de katholieke kerk in de Verenigde Staten andere bisschoppen hun bisschoppelijk leven zijn begonnen onder dergelijke ontmoedigende omstandigheden. De katholieken in New York, veelal gebukt onder grote armoede, ziekten en de anti-katholieke sfeer, verwelkomden hun nieuwe herder met veel hoop. De bisschop wilde zijn kudde dan ook met uitzonderlijke ijver ten dienste staan, ook om roepingen op te wekken en parochies op te richten, wat ook gebeurde. Hij reisde meer dan 1000 mijl te paard, predikend en bracht ook de sacramenten aan de in nood verkerende immigranten. Maar één herderlijke brief zou leiden tot één van zijn opmerkelijkste prestaties. Een van de grootste en meest dringende problemen waar de nieuwe bisschop mee te maken kreeg, was die van de dakloze kinderen. Door de prostitutie en de verminderde levensverwachting van de ouders als gevolg van ziekten, werden een groot aantal baby's verweest en werden veel kinderen op straat aan hun lot overgelaten. In een brief van 14 juli 1817 smeekte Monseigneur Connolly aan moeder Elizabeth Ann Seton om 3 zusters te sturen om een weeshuis te openen om tegemoet te komen aan deze dringende behoeften. Elizabeth Ann Seton, geboren in New York in 1774 en overleden in 1821, is de eerste Amerikaanse heilige die ook geboren was in Amerika. Zij was de stichteres van de Zusters van Liefde van Sint-Jozef, de eerste Amerikaanse zusterorde volgens de regels van de heilige Vincentius Apollo in Maryland. Zij bekommerden zich om de arme meisjes, zoals door gratis onderwijs. Het was een sterk, groeiende nieuwe gemeenschap. En nauwelijks, een maand later, op 20 augustus 1817, vestigden zich de zusters Rose White, Cecilia O'Conway en Felicite Brady in hun eerste huis in New York City. Het huis was een voormalig klein veldhospitaal van tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog, dat bekend stond onder de naam The House of the Dead, het huis van de dood. De houten vloer was nog bevlekt met het bloed van de soldaten. In minder dan een week tijd verwelkomden de zusters de eerste 5 weeskinderen en werd het Shelter for Orphans, onderdak voor weeskinderen, het eerste katholieke weeshuis in de Verenigde Staten. Door het praktisch inrichten van de binnenruimte konden de zusters 28 kinderen huisvesten. Maar het aantal kinderen nam nog toe. Vele weldoeners en vrijwilligers bezochten de instelling en onder hen was een jong zwart meisje, Euphemia Toussaint, en haar oom Pierre Toussaint, die gebak en fruit meebrachten voor de verjaardagen van de weesmeisjes. Dochter Euphemia bezat een heel groot hart voor de weeskinderen. Pierre Toussaint was een voormalige Haïtiaanse slaaf die in 1787 naar New York werd gebracht en 20 jaar later zijn vrijheid verdiende. En hij verdiende uiteindelijk de kost als kapper en gebruikte het geld dat hij spaarde voor liefdadigheidswerken zoals het bouwen van weeshuizen en scholen voor de arme kinderen. Maar op 14-jarige leeftijd overleed de kleine Euphemia op een tragische wijze en dit had tot gevolg dat haar oom zijn inspanningen verdubbelde en zelfs in zijn eigen huis in Reed Street 105 openstelde voor de verzorging, huisvesting en onderwijs voor de weeskinderen. Uiteindelijk, wat begonnen was op een kleine schaal, groeide uit tot meer dan 180 scholen, 28 ziekenhuizen en 23 instellingen voor kinderopvang. En dit dankzij deze ene brief van bisschop John Connolly en het positieve antwoord van de heilige Sint Elisabeth en Sutton om deze drie pionierszusters naar New York te sturen. Ook is geweten hoe in 1862 deze zusters, naast al hun werk met de weeskinderen, de vele gewonde soldaten die terugkeerden uit de burgeroorlog verzorgden. In 1912 ontvingen en verzorgden diezelfde zusters de overlevenden van de Titanic in het St. Vincent Hospital. In de dramatische geschiedenis van New York City hebben deze zusters van liefde een leidende rol gespeeld als katholieke vrouwen, verzorgers en opvoeders die een ziel aan de stad van beton en staal hebben gegeven. Een erfenis van hun heldhaftige, onbaatzuchtig werk. Vooral ook leidde dit tot een zeer positieve waardering en appreciatie van de katholieke gemeenschap. Every tongue, every tribe, every race, all is there.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Maar er bestaat nog een tweede gebeurtenis in verband met de belangrijke aanwezigheid van de katholieken in New York. Elke dag vandaag lopen de bewoners van Lower Manhattan in het zuidelijke deel van het eiland langs een 5 meter hoge lange bakstenen muur die de omtrek van de voormalige St. Patrick's Kathedraal omringt, tussen de Prince en Mott Street. Straatverkopers gebruiken de muur om hun kunstwerken op te hangen en aan de voorbijgangers te presenteren. Maar weinigen, of misschien niemand meer, is op de hoogte van het ongelooflijke verhaal, als het ware diep verborgen in de mortel in de muur. Deze muur is eigenlijk een herinnering aan de tijd dat de katholieken, voornamelijk Ieren, op brute wijze werden vervolgd en hun kerken in brand werden gestoken. Elke steen van deze muur getuigt van de onverwoestbare veerkracht en het onbuigzame geloof van de mannen en vrouwen die samen hebben gestreden tegen de brandstichters en de haatdragende krantenkoppen die de vernietiging van de katholieke kerk in Amerika nastreefden. En we keren terug naar de jaren 1840. Tegen een achtergrond van toenemende immigratie, voornamelijk uit Ierland, nam de religieuze onverdraagzaamheid en het nationalisme toe met een racistische en haatdragende retoriek over de komst van deze Ierse papisten. Dit leidde ook tot ware gewelddadige schermutselingen en zelfs tot moorden in de hele stad. Het bisdom werd toen geleid door de vierde bisschop van New York, John Hughes. Vandaag bijvoorbeeld is het Timothy Dolan en hij is de tiende bisschop. Bisschop Hughes was ook van Ierse afkomst, maar reeds op 20-jarige leeftijd geïmigreerd naar de Verenigde Staten. Vooral toen de kerk van St. Mary in de Sheriff Street in brand werd gestoken, als ook in Philadelphia 2 kerken met dodelijke slachtoffers, schoot deze bisschop in volle actie. En zijn bijnaam was niet voor niets Dagger John, Jan met de dolk. Hij had inderdaad een nogal felle persoonlijkheid, zoals bijvoorbeeld het tekenen van een kleine dolk naast zijn handtekening. Hij was gekend als een stoere vent. Hij was geen persoon om met zijn voeten te spelen en zo nam hij onmiddellijk degene die zijn kudde belaagden op de korrel. Zo beval hij de bouw van muren rond de kerken en maakte hij gebruik van een Iers-katholiek broederschap die als doel hadden het bewaken van de kerken en steun aan de katholieke slachtoffers van discriminerende acties, eigenlijk een soort van militie. Vanaf 1844 begon het echt mis te lopen. De nativistische groepen die tegen de immigranten waren, richtten hun doel op de belangrijkste kerk van New York, de St. Patrick Kathedraal. En alzo werd er ook een muur gebouwd rond deze voormalige kathedraal. En bisschop Dagger John riep tussen de 1000 en 2000 Ieren op om elke kerk in de stad te verdedigen en hij liet sluipschutters plaatsen op de muren van de kathedraal. Vervolgens stapte hij, zonder blikken of blozen, naar de nieuw gekozen burgemeester, James Harper, die wel bekend stond om zijn anti-immigratiehouding, en zei hem kordaat: als er één katholieke kerk in New York in brand wordt gestoken, zal de stad eruit zien als Moskou. En de bisschop verwees naar de brand in Moskou in 1812, toen de inwoners hun stad in brand staken toen de troepen van Napoleon binnenkwamen. De burgemeester smeekte de bisschop zijn mannen onder controle te houden. Maar de bisschop antwoordde: ik heb de macht niet om dat te doen, jij moet ervoor zorgen dat ze niet worden geprovoceerd. En inderdaad, deze katholieke Ieren waren bereid tot alles om hun kerken en hun bisschop te beschermen, zelfs met hun eigen leven. Geconfronteerd met deze onbuigzame vastberadenheid van de bisschop, trokken de aanvallers zich terug. Zij zagen inderdaad in dat deze katholieken tot alles bereid waren uit liefde voor hun geloof en voor hun vrijheid. En deze houding van de bisschop en zijn gelovigen betekende uiteindelijk het scharniermoment in de geschiedenis van New York, dat de wind begon te veranderen, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor godsdienstvrijheid voor de toekomstige generaties. Deze muur, die stilletjes in de schaduw van de torens en wolkenkrabbers terechtkwam, draagt vandaag de geest van diegenen wier sterke handen de bakstenen boven op elkaar hebben geplaatst om hem op te bouwen, en van een volk dat vastbesloten was om moedig verenigd te blijven ter verdediging van hun geloof. De oude kathedraal van St. Patrick staat nog steeds trots in zijn beschermde omhelzing als een baken van hoop. Het is vandaag een gewone parochiekerk. In 1878 verrees een nieuwe kathedraal in Manhattan. Tot zover deze twee gebeurtenissen over de katholieke kerk in New York, 19e eeuw. En voor het volgende lied richten we ons naar de eeuwige stad bij God, welke onze bestemming is, het hemelse Jeruzalem. Christian Verwoerd.
De heldere lucht boven de bergen, de geur van cederhout, wordt door de zachte wind gedragen, daar rond die stad van goud. De stenen liggen koud te rusten, zij zien al eeuwen. Mensen deze stad begeren, de pelgrim droomt hiervan. Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God herstelt en bouwt. Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten, jij het water stroomt weer uit de bronnen, de pleinen zijn gevuld. Je hoort de shofar bij de tempel, hier wordt Gods woord vervuld. Kom, neem van hier de weg nu oostwaarts, richting de Dode Zee. Langs Jericho, daar in de verte, dalen we af daarheen. Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God herstelt en bouwt. Ik zal jou nooit, nee, nooit vergeten. Jij bent van mij. Jeruzalem, Jeruzalem. We zijn in Goshen, we zijn. Jou bezinnen, ik ben maar één van hen. Toch wil ook ik mijn liefde tonen aan jou met hart en stem. Ja, als ik je naam hoor, ga ik stralen. O mooiste woonstad ooit. Ik mag mijn rechterhand vergeten, maar jou vergeet ik nooit. Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God herstelt en bouwt. Ik zal jou nooit, nee, nooit vergeten, jij. Vishal echoshet vishalo, halo echoshirayif anikino. Yerushalayim shel zahav, vishal echoshet.
En beste luisteraars, van de ene muur gaan we naar een andere muur. Wees gerust, niet de muur van Trump, waarover onze paus ooit zei: degenen die muren bouwen, zullen gevangenen worden van de muren die ze optrekken. Ik stel voor even een woordje te vertellen over de Berlijnse muur. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945 werd Duitsland volgens afspraken gemaakt tijdens de conferentie van Yalta opgedeeld in 4 bezettingszones. De geallieerde machten, de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk kregen elk een deel van het land toegewezen dat zij bezetten en voorlopig zouden besturen. Analoog hieraan werd ook de voormalige hoofdstad Berlijn verdeeld in 4 sectoren. Het gebied dat Berlijn omringde behoorde evenwel in zijn geheel tot de Sovjetzone. Via de lekkende grens verlieten tussen 1949 en 1961 zo een 2,6 miljoen mensen de DDR en Oost-Berlijn. Van hen vluchtten er bijna 50.000 nog in de laatste 2 weken voor de bouw van de muur. Aangezien het daarbij grotendeels hoog opgeleide jonge mensen betrof, vormde deze uittocht een serieuze bedreiging voor de economie van de DDR. In 1961 besloten Walter Ulbricht, het DDR-staatshoofd en Sovjetleider Nikita Khrushchev, een einde te maken aan deze leegloop. In de nacht van 12 op 13 augustus werd begonnen met de bouw van de Berlijnse muur. In enkele weken tijd werd een zwaar bewaakte betonnen hindernis met prikkeldraad opgeworpen rondom West-Berlijn. Het was een tot 100 meter brede constructie van opeenstapelende obstakels. Het vormde een onderdeel van de Duitse grens, 45 kilometer Berlijnse muur, en het geheel was 167 kilometer lang. Deze Berlijnse muur werd het bekendste symbool van de Koude Oorlog en de deling van Duitsland. Tijdens vluchtacties bij de Berlijnse muur zijn minstens 138 mensen om het leven gekomen. En tenslotte, we weten allemaal hoe in de nacht van 9 naar 10 november 1989, dus nu al iets meer dan 30 jaar geleden, de muur werd afgebroken. En we gaan even luisteren naar een reportage uit die tijd.
Goedenavond. Berlijn was vandaag opeens niet langer meer een verdeelde stad. Want tienduizenden Oost-Berlijners wandelden gewoon door de grensovergangen naar het westen. Ze winkelden in de binnenstad van West-Berlijn of reden vrolijk een rondje met hun trabant. Het nieuws werd vandaag overheerst door de gebeurtenissen in Berlijn. We gaan direct naar Oost-Duitsland de afgelopen nacht. Na de aankondiging vanuit het Centraal Comité van de Communistische Partij dat de grenzen met West-Duitsland onmiddellijk geopend zouden worden, stroomden Oost-Duitsers naar de muur, het symbool van de zo gehate Duitse deling. Ze gingen zelfs op die muur zitten.
Ja, jetzt praktisch ungehinderter Reiseverkehr hin und her. Unter uns sind viele aus Ost-Berlin hier. Es ist wirklich die große Freude über diesen Tag, auf den wir 28 Jahre gewartet haben.
Das ist mein Heimat.
Das ist ein Gefühl. Ja?
Das ist mein Deutschland. Oder was? Das ist mein Deutschland. Mehr nicht.
Das ist so einfach, wie wenn man in die CSSR gefahren ist. Das kann man gar nicht begreifen. Das ist ein Gefühl. Das ist. Ich meine, das ist unbeschreiblich.
De Brandenburger Poort, jaren alleen uit de verte te zien, werd door stadgenoten van beide kanten opnieuw in bezit genomen.
Ein wahnsinniger Tag. Ich habe sowas, ich habe sowas überhaupt noch nicht erlebt und ich finde das ganz toll. Ja.
In de loop van de dag maakte de Oost-Duitse regering bekend dat er nieuwe grensposten geopend zullen worden. Ook werd gezegd dat de huidige reisvrijheid niet tijdelijk is. Het konvooi van Trabant zal niet meer worden gestopt. Het regime in Berlijn heeft gegokt. Door de grenzen open te gooien, hoopt ze iets van de onvrede onder de bevolking weg te nemen.
En diezelfde avond van 9 november 1989 hield de Oost-Duitse partijleider Günter Schawowski een bijzondere persconferentie, waarbij hij verklaarde: wij hebben besloten dat iedere DDR-burger de grens over mag. En toen een journalist daarop vroeg wanneer deze regeling in zou gaan, antwoordde hij, wat haperend, dat geldt, voor zover ik weet, vanaf nu. Het was toen 7:03. Maar het duurde dan toch nog tot 23:52 vooraleer de muur echt openging. En zo kom ik bij een volgend artikel uit Aletea waarvan de titel luidt hoe paus Johannes Paulus II bijgedragen heeft aan de val van de Berlijnse muur. Zo vertelt de Franse schrijver en journalist Bernard Lecomte, auteur van een biografie over Johannes Paulus II, aan Aletheia. Hij verwijst hoe deze paus reeds op de eerste dag van zijn pauskeuze op 16 oktober 1878 sprak hoe hij kwam uit het oosten en hoe het communisme maar een tussenstukje betekent in de geschiedenis. Er was, vertelt Bernard Leconte, terzelfde tijd een herder nodig. Een intellectueel en een militant, met evenveel kennis van de Marxistische theorie als van de communistische realiteit. En om met evenveel kracht en in volle bewustzijn door te wegen op de Oost-West-confrontatie. En hij vervolgt over Johannes Paulus II. Met zijn ongekende geestelijke en politieke invloed, zijn reizen naar Polen en zijn profetische toespraken in de jaren 80 opende deze buitengewone paus een breuk in het ijzeren gordijn. Op grond van zijn persoonlijke ervaring als bisschop van Krakau vertrouwde de paus op een katholieke kerk, waarvan de structuur van nature de grenzen van de staten overstijgt. Zo maakte deze paus gebruik van de kaders van de kerk en van haar technische mogelijkheden. Niet alleen door een groot aantal Oost-Europese prelaten in sleutelposities te plaatsen of voorrang te geven aan contacten met pelgrims uit Oost-Europa, maar ook door zijn eigen media, te beginnen met Radio Vaticaan, die in 16 Oost-Europese talen uitzendt, aan te moedigen hem te volgen in zijn project. Natuurlijk, terzelfde tijd voerden ook andere grote figuren, waaronder ook niet-gelovigen, dezelfde strijd. Denken we aan Adam Michnik van Polen, Vaclav Havel van Tsjechië, Andrei Sacharov van de Sovjet-Unie, maar ook bijvoorbeeld de kardinaal-primaat van het toenmalige Tsjechoslowakije, František Tomaszek. Het is via deze mannen en vrouwen dat het Poolse virus zich zal verspreiden naar Hongarije, Tsjechoslowakije, Litouwen en vervolgens naar het hele Oostblok, waaronder dus Oost-Duitsland. Zo verklaarde Alexander Solzhenitsyn, de beroemdste dissident van de Sovjetwereld, ooit op de BBC, nadat paus Johannes Paulus II na de pauskeuze op het balkon had uitgeroepen: "Wees niet bang." Hij zei: "Deze paus is een geschenk van de hemel." Ook Michail Gorbachev, zelf de laatste Sovjetleider, erkende ooit in een artikel: "Alles wat er in Oost-Europa is gebeurd, zou niet mogelijk zijn geweest zonder de aanwezigheid van deze paus." Beste vrienden, we zijn bijna aan het einde van deze uitzending gekomen. En we gaan dit doen met het mooie lied van Amedeo Minghi, Un uomo venuto da molto lontano. En het zijn bijna de eigen woorden van deze paus op het balkon na zijn pauskeuze. Hij zei toen: "En nu hebben de heren kardinalen een nieuwe bisschop van Rome gekozen. Ze hebben hem geroepen uit een ver land, ver weg." Beste luisteraars, tot volgende week.
Un uomo venuto da molto lontano, negli occhi il ricordo dei campi di grano. Il vento di Auschwitz portava nel cuore e intanto scriveva poesie d'amore, amore che nasce dentro il cuore dell'uomo, per ogni altro uomo. Un uomo venuto da molto lontano stringeva il dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno ho pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto. Quel giorno il mondo ha ritrovato il cuore, la verità non muore. Un uomo che parte vestito di bianco, per mille paesi non sembra mai stanco. Ma dentro i suoi occhi un dolore profondo, vedere il cammino diverso del mondo, la guerra e la gente che cambia il suo cuore, la verità che muore. Hanno ucciso anche la dignità, va e ricorda questo cuore mio. Che Caino sono pure io. È arrivato il primo squillo di tromba, il mondo si ferma, c'è qualcosa che cambia, un popolo grida, noi vogliamo Dio, la libertà è solo un dono suo, tu apri le braccia, incoraggi i figli ad essere fratelli. Va dove l'uomo ha per sorella solo lepre e mosche sulle labbra. Vai, ricorda questo cuore mio. Che Caino sono pure io. Sono pure io.